Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
Goedenavond. Je luistert naar Ander Perspectief van Imagine IC. Imagine IC documenteert het dagelijks leven in de buurt om de stad en land erfgoedcollecties aan te vullen. We zijn een mix van een archief, een debatcentrum en een museum in de Bijlmer. We zijn samen met de OBA Bijlmer Centrum gevestigd aan de Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost. We verzamelen dingen en herinneringen die we in tentoonstellingen en evenementen presenteren aan Zuidoost, de stad en het hele land. Onze radioshow aan de perspectief is elke eerste maandagavond van de maand te horen tussen 7 en 8 uur op Radio Maart. We hebben in de uitzending over thema's die aansluiten bij de projecten van Imagine IC. En vanavond gaan we verder praten over de Kutto. In onze laatste uitzending hebben we gepraat over de Kutto en Anissa in het kader van ons project Kutto in Context. En toen hebben we gepraat met twee dragers van de Kutto. En vanavond hebben wij als gasten in de studio Ella Broeks, onderzoeker. Verbonden aan het Tropenmuseum.
Goedenavond.
Ja, goedenavond Ella. En dan hebben we ook Andy Aarduin, afrocultureel specialist. Zeg ik het goed?
Ja, dat klopt.
Ja, oké. Okay. Ja, nou luisteraars, je hebt gehoord. Ella Broeks en Andy Aarduin gaan we zo meteen met elkaar verder praten. Ik wil u namens Imagine IC nog het beste wensen voor het nieuwe jaar. Ook namens mijn collega Noni, die vanavond haar de groeten stuurt. En niet erbij is, maar ik ben er namens Imagine IC en we hebben twee prachtige gasten, Ella en Andy, waarmee we samen gaan praten over de Kutto, de Anissa, alle dingen daaromtrent. Ik wil even vragen aan Andy om je even kort voor te stellen aan de luisteraars.
Nou.
Ik kan vertellen wie je bent, wat je doet.
Oké, mijn naam is Andy Aarduin. Ik ben Afro-Surinaams cultureel specialist met als expertise de Kutto en de Anissa. Ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Ik ben zelf geboren in Eindhoven. En ik ben in contact gekomen met de Kutto en Anissa omdat mijn oma een Kutto-draagster was. Zij naaide kleding thuis, ze maakte Anissa's. En in mijn puberjaren heb ik haar mogen helpen met het voorbereiden van Kutto's, vrouwen kleden. Met de Kutto's en de Anissa's maken. En daar heb ik in de loop der jaren heb ik daar mijn beroep van gemaakt. En daar ben ik op dit moment mee bezig. Ik ben op verschillende manieren daarmee bezig. Ik geef cursussen, ik geef lezingen. En bijvoorbeeld zoals vandaag in een radioprogramma praat ik over een item. En dat is wat ik zo een beetje doe.
Oké, dankjewel. Tot zover. Wil ik Ella vragen om jezelf ook even kort te introduceren?
Ja, ik ben Ella Broek. Ik woon in Rotterdam. Ik ben antropoloog en kostuummaker. En ik ben verbonden inderdaad aan het Nationaal Museum voor Wereldculturen. Aan het onderzoekscentrum daar ben ik als zelfstandig onderzoeker. En daar doe ik onderzoek naar de techniek en de beleving van de Kutto en de Anissa.
Oké, dankjewel. Nou, luisteraars, voor het vergeten, zoals je het weet, of voor de mensen... Oh, ik zit wel licht ietsje verkeerd, want ik kraak. Ik ben goed zo. Nou, mijn excuses voor het gekraak. Ik ben even wennen. We hebben een prachtige verlengde tafel vanavond in de studio. Dus er is heel veel ruimte. Je kunt bellen naar de studio. Dat is op het nummer 020-471-4291. Eerst gaan we praten met Ella en Andy over ons project, Kutto in Context, deel 2 om het zo te zeggen. En zo rond de uur of kwart voor acht, overal van kwart voor acht, dan krijgt u de ruimte om in de studio te komen. En dan kunt u een vraag stellen of een opmerking plaatsen, of een vraag aan mij, of een vraag aan Andy, of een vraag aan Ella stellen. En voor vandaag hebben we een beetje anders gedaan, want onze gasten hebben ook gevraagd om elkaar een vraag aan elkaar voor te bereiden of aan uw luisteraar thuis voor te bereiden en aan u voor te houden. En voordat we verder op ingaan, zoals gewoonlijk, zoals je van ons gewend bent, worden onze luisteraars ook gevraagd om een muziekstuk uit te kiezen en om te vertellen waarom ze dat stuk hebben uitgekozen, wat het hun doet. En Andy heeft, we gaan eerst luisteren naar het nummer van Andy Aarduin van Pretty Pai Mang in de uitvoering van Big Jones. We gaan daarna luisteren en daarna naar het eerste nummer gaan we Andy vragen waarom hij dat stuk heeft uitgekozen. Ja? Nu komt van Pretty Pai Mang uitgevoerd door Big Jones.
Pai mami wani pai, bro break the pai mami wani pai, bro break the pai mami wani pai, na jiri mama doro mi na wani de. Bro break the pai mami wani pai, bro break the pai mami wani pai, bro break the pai mami wani pai, na jiri mama doro mi na wani de.
Vertel, waarom heb je dit nummer van Big Jones uitgekozen? Is het een speciale, betekenis voor jou? Staat in relatie tot het werk dat je doet?
Mm-hmm. Het laatste. Het staat in relatie met het werk wat ik doe. Ik doe veel onderzoek over het ontstaan van de betekenissen van de Anissa. En tijdens mijn onderzoek heb ik diverse Anissa's gezien. En in het boek van Christine van Russel, Anissa Tori, kwam ik een Anissa tegen met de tekst Verplicht die pai mami wani pai. En ik dacht, hé, wacht eens even, ik ken dit nummer. En ik dacht altijd dat die werd gezongen door Johan Sebeda. Maar je had me daar ook al voor gecorrigeerd van, nee, het is Big Jones. En wat ik hier mooi aan vind, is dat de koto's, de Anissa's, in de Surinaamse muziek niet van elkaar te onderscheiden zijn. Anissa, die wordt natuurlijk gedragen boven de koto. De koto-dansjes die vroeger gegeven werden of georganiseerd werden, die hebben ook raakvlakken met de nummers die gezongen worden. En daarom heb ik dit nummer uitgekozen. En hoe die Anissa tot stand is gekomen achter dat verhaal staat in het boek geschreven. Dus de mensen die nog meer willen weten, daarover kunnen het boek natuurlijk kopen. Anissa Tori. En daarom heb ik de Anissa gekozen.
Oké, en als ik het goed begrepen heb, dus het Anissa-model, dat heet Verplichte Pijma.
Nee, de stof. Ik ga vertellen, de Anissa... Want een Anissa heeft twee betekenissen. Het is de stof zelf heet Anissa. En de bindwijze heet Anissa. Dan heb je de Let Them Talk, Anissa, de Miss de Neef, Anissa, Prois Ede Anissa. Maar die Anissa zelf, die stof, die is bedrukt met de tekst. Verplicht die pai mami wani pai. En die staat in het boek, maar ik heb de Anissa zelf niet. Ik dacht dat ik hem had, maar ik heb hem zelf niet. Dus had ik hem wel kunnen tonen. Ja. Maar ik heb wel een ander voorbeeld hier liggen waar ook op een orde staat geschreven. Ja.
Okay. We komen zo erop.
Ja.
Mag ik wel iets vragen?
Ja. Oké, maar ik ga pas even van jou stellen vraag.
Wat betekent die Odo?
Die Odo betekent dat je verplichte schulden, die wil je betalen, maar je wil niet afhankelijk zijn van een ander. Dat is letterlijk vertaald. Het is... Dat betekent dat, want je kan niet altijd echt alles letterlijk vertalen. Maar wat er gezegd wordt is dat je de vaste schulden, die wil je altijd betalen, maar je wil niet afhankelijk zijn van een ander. Je wil niet de voetmat van een ander zijn.
Ja.
Ja. Ja. Dat is waar. En ik kan me zo bij, want het is interessant. Ooit een spreekwoord. Maar dat laat ik voor het tweede gedeelte.
Mooi.
We gaan nu Ella introduceren met haar nummer. Je hebt een nummer uitgezocht. Water heet dat volgens mij. Water, hè? Mm-hmm. Een uitvoering. Ja, zijn uitvoering. Van mij is dat gecomponeerd en gezongen door, dacht ik, Beyoncé en zeg het goed. En is het Pharrell Williams, zeg ik dat goed?
Ja.
Ja?
Pharrell,
ja. Oké. We gaan nu even luisteren naar Water. En dan ook ga ik je uitnodigen om te vertellen waarom je dat uitgekozen hebt. Ja. Of wat de bedoeling is met je onderzoek. Of dat je gewoon wat over jezelf vertelt. Oké. Ja.
Ja. Baby, oh. I'm not much of a talker. Baby, oh. Can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry.
Yes, we can make it far.
Don't
need inflatable. That's what the waves are for. What are you waiting for? Yes, we can make it far. Don't need inflatable. That's what the waves are for. What are you waiting for, darling? Of a talker, baby, you can I drink from your water, baby, you meet me down by the river, we can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry.
Yes, we can make it far.
We zitten te vragen in de studio vanavond in het programma van Imagine IC, een ander perspectief. En we hebben als gast Ella Broek en Andy Aarduin. En Andy net vertaald over stof met de Paima. En zijn connectie met het lied. En we hebben nu Ella die gaat praten over het lied Water gezongen door onder andere Beyoncé.
Ja. Nou, ik moest best wel even zoeken toen ik de vraag kreeg van wat is nu een nummer waarmee je jezelf kan introduceren. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik veel minder muziek luister de laatste tijd. Ik heb kleine kinderen, dus ik luister vooral heel veel kinderliedjes. Maar ik ben ten eerste een grote fan van Beyoncé. Nou eigenlijk ook wat jij net zei van Cotto en Anissa en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is ook wel iets wat ik bijvoorbeeld hier, ik kan bijna niet stilzitten als ik dit hoor. Ik vind het gewoon een heel lekker nummer. En inderdaad, in mijn optiek of mijn beleving zit er ook heel veel muziek in de Cotto en heel veel beweging. Dus dat vind ik een mooie link. En daarnaast vind ik wat Beyoncé doet. Dus zij is een hele populaire zangeres, dus echt een popcultuur. En hoe zij dat combineert, vooral in dit album, The Gift, hoe zij dat combineert met Afrikaans cultureel erfgoed, dat vind ik, dat doet zij op een hele chique, hele kleurrijke, echt kwalitatief goede manier. En ook zeker in de beelden die zij maakt met de videoclips en hele mooie kostuums. Dus dat ja, dat kan ik gewoon heel erg waarderen wat zij doet.
Ja, en kostuumonderzoek is ook een deel van jouw onderzoek dat je ook doet, hè?
Ja, ik hou echt van kleding en gewoon om naar te kijken. En vooral om naar kleding te kijken dat gedragen wordt. Dus hoe de vrouw of de man die kleding draagt. Ik ben niet per se dat ik de mode heel erg volg of zo. Vind ik wel leuk hoor, maar ik vind het mooi om te zien als iemand iets draagt en zich daar op een bepaalde manier in voelt. Ja, daar ben ik nieuwsgierig naar.
Oké. Nou, nieuwsgierigheid is erg belangrijk. Hmm. Ik ben nog steeds afgeluisterd op een ander perspectief. En we praten met Ella Broek en MDA Duin. Nou, we hebben eerder aangegeven dat we onze uitzending van vandaag een beetje voortborduren op onze context in gesprek geweest dat in de IC heeft georganiseerd. Afgelopen anderhalf jaar hebben we nog een tentoonstelling gewijd aan de Kotto, die gedragen wordt door Afro-Caribische vrouwen, dus ook zowel Surinaamse vrouwen als de Antilliaanse vrouwen, die willen wel een ander type drag, maar het is dus qua idee en qua ideeën en vormen ligt dat niet zo ver van elkaar verwijderd. Het is ook een historische drag, hè? Het komt vanuit het verleden en die drag is niet alleen van het verleden, maar ook hier en nu zien we mensen meer en meer in Anissa's op het hoofd en in Kotto gestoken. En ik heb als klein jongen zelfs ook nog Anissa opgezet. Hmm. En ja, dat was rondom Kitty Kotti, zo te zeggen. Herdenking als van de slavernij. En ik ging met mijn moeder en mijn zusjes in Paramaribo. En ik moest ook aan geloven, ik moest ook een hoofddoek op. En voor mij was het de letter top, een van de meest wat meer algemene bekende hoofddoeken. En het is interessant, want je ziet bijna geen jongens of mannen meer met de hoofddoek op. Zie je dat nog, MD, in jouw omgeving? Mannen met de hoofddoek op of jongens?
Ik zie het niet in mijn omgeving, maar ik heb het wel op foto's gezien. En ik vind het wel jammer dat het niet meer wordt gedragen. Maar ik heb ook op de foto's gezien dat het tijdens speciale gelegenheden gedragen wordt. Ik was daar heel nieuwsgierig ook naar, van waarom dragen mannen geen Anissa? Ik heb toen antwoord gekregen op de vraag en wat blijkt is dat er wel één Anissa door een man werd gedragen en dat heette de Botoma Ede. Mm-hmm. Dus de Anissa die de visser droeg. En dat had ook een speciale functie. Die Anissa werd gedragen om zich te beschermen tegen de felle zon. Die Anissa wordt dus op het hoofd gebonden in de vorm van een mijter.
Ja.
En die Anissa is nu overgenomen door de vrouwen. Ja, en die dragen het op een ander kostuum.
Dat is rap, hè?
Ja.
Nou, niet alleen vissers, dat werk ook zo. Maar als je jonge jongen kan je me herinneren, dat vissers, maar ook de mensen die in de bouwwerkzaam waren. Messelaars, timmerlui, want dat is daar in de felle zon.
Mm-hmm.
Werk. 11 uur, 12 uur, smiddags in de tropen, subtropen. Dus kun je zelf nagaan hoe heet de zon is. Mm. En dan heb je dan dat om je hoofd een beetje te beschermen.
Ja.
Maar dat zie je minder, ben je met je eens. Dat zie je ook niet meer zo vaak. Ik weet niet of het...
Maar ook gesteven dan?
Ja.
Of ook
gesteven. De muzikanten ook. Als je naar de percussionisten kijkt, zie je dat terug. Ook de medicijnmannen, de genezers, die zie je ook met hun pangi en met een Anissa op.
Maar het is dan specifiek aan een bepaalde groep, zou je kunnen zeggen, van dragers. Maar ik wil even te komen op het liedje.
Ja.
Interessant, want het liedje van Verplichte Pai Mang en Leme voor door een minimalidee. Ik wil dus niet zeggen waar mensen Leme voor betekent letterlijk. Leugenaars,
mm-hmm.
en de deur, ik wil vertoeven in de nabijheid van mensen die leugens vertellen. Weet je van waar dat gedeelte afkomstig is? Want we zien de mensen dansen en ze dansen het lied en ze zingen het lied. En Big Jones, voor de luisteraars, er is een speelfilm geweest in de jaren 60 van Jalobi, gemaakt door meneer Van der Horst. En in die film figureert Big Jones met zijn patroon en zie je mensen dansen en zingen. De verschillende vrouwen, hè? Het was in Kotte en Anissa.
Heel mooi.
Die dan ook heel mooi dansen. Van mij kun je via YouTube nog de filmpje terugvinden. Van Jalobi heet dat.
Klopt.
Weet je wat het liedje nog verder betekent?
Nee, die informatie is mij nog niet toegekomen.
Dat is interessant, want in de voorbereiding hiertoe...
Komt nu.
Die Leme voor door is interessant, is iets specifieks voor de Afro-Surinaamse luisteraars. Of zij dit weten. Maar die Leme voor door, heb ik me laten vertellen, die verwijst namelijk naar de gerechtszaak. Dus mensen willen liever een schuld hebben, dus ze kunnen afbetalen, dan in de gerechtszaak terecht te komen voor een of andere rechter, want daar zegt men, volgens de orale tradities, daar in de rechtszalen wordt er hevig afgelogen. Er wordt hevig voor je gelogen. Dus, dus je kunt de mensen, de getuigen van zo, je kunt niet helemaal vertrouwen, en de advocaten ook niet.
Mm-hmm.
Want daar, waar de waarheid zou moeten zijn, wordt er heel veel gelogen.
Mm-hmm.
Dus vandaar die regel Lemo Fedoro. Wie de man niet is. Ik wil niet daar zijn waar de heviologen. Waar het heviologen segment volgens de sociale critici. Niet thuis van mij, niet op straat. Ook nog straat bij jou thuis, mm-hmm. onder de markt. Maar als je voor de rechter verschrijft in een of andere. Direct in van de zaak. Mm-hmm. Interessant is zien mensen door middel van zo'n liedje kritiek uitoefenen.
Ja.
En dat het ook door die mensen van toen werd gedragen, maar ik vroeg ook af of de huidige generatie het ook nog wel kent. Maar dat geeft niet. Dus voor misschien voor een verdieping in het gesprek. Nou, ik wil je beide vragen. Je hebt het heel kort gezegd bij je kennismaking. Dus ik ga eventjes maar die vraag eerst aan Ella stellen. En je mag elkaar ook bevragen. Hè? En mijn vraag is dan, kun je vertellen hoe je met het onderwerp aanraakt bent gekomen, Ella?
Ja. Het heeft verschillende... Ja, van verschillende kanten, zeg maar. Ten eerste, ik ben kostuummaker, zoals ik vertelde. Ik ben echt technisch opgeleid. En na een aantal jaren als kostuummaker gewerkt te hebben, ben ik antropologie gaan studeren. En toen heb ik in mijn studie onderzoek gedaan in Brazilië, binnen religieuze gemeenschap Candomblé. En het is een hele mooie materiële traditie. En ik had allerlei, het was zo rijk dat ik eigenlijk van alles wilde onderzoeken. En ik had allerlei onderwerpen. En mijn begeleidende docent zei altijd, ja, maar wie ben jij nou zelf? En wat ga jij nou daar onderzoeken? Maar ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde gewoon al die dingen die beschikbaar waren. En hij kwam telkens terug op, maar jij bent kostuummaker. Maar ik zei, ja, maar mode, dat heb ik nu allemaal gedaan. Ik wil nu antropoloog worden. En ik ben hem nog steeds heel dankbaar, want eigenlijk in die combinatie vond ik ook waar ik al wat van af wist. En ik merkte gewoon van, oh ja, dat, die combinatie is juist heel mooi. Dus toen ben ik dus de kostuums gaan onderzoeken binnen die gemeenschap. Toen ben ik daar geweest 3 maanden. Ben ik opgenomen door hele lieve mensen. En... toen ik afgestudeerd was en toen dacht ik, nou, dit wil ik gewoon echt gaan doen. Die beleving van kostuum, vooral binnen, het hoeft niet per se religieus te zijn, maar wel binnen een gemeenschap die echt het leeft in materialiteit. Dus echt rituelen en dans en muziek en praten en vorm en stof en materiaal en... Dus dat is 1 ingang. Dat is echt zeg maar de thematiek van mijn onderzoek. Ik ben 10 jaar geleden, als ik het goed zeg, of 11 jaar geleden in Suriname geweest. Want mijn stiefmoeder is Surinaamse. Zij is al heel lang in mijn leven. En met haar ben ik naar Suriname gegaan, omdat we daar misschien iets wilden doen. Ik vond het gewoon een heel prettig, mooi land en... Dus ik had vanaf die ingang wel al altijd een interesse in Suriname.
Oké, dan kan ik bij je nog een vraag opstellen. Ben je dan via je stiefmoeder in aanraking gekomen met deze korte draag?
Want toen kwam ik eigenlijk bij het Rookmuseum, of bij het Nationaal Museum voor Wereldculturen. En die... zeiden toen van, oh, nou, al die dingen die je nu vertelt, we hebben een programma met Imagine IC, zou je daar niet eens bij aan willen sluiten?
Okay.
Dus sorry, lang verhaal, kort. Ja, dus en toen ben ik zo daar ingerold. Ja.
Ja, dus als kostuummaker de techniek beheers je, en als antropoloog neem ik aan, kijk je ook op een speciale manier naar deze vorm van drachten. Brazilië, in dit geval is over Suriname en specifiek over de koto.
Ja.
En de Anissa heb ik op een manier van kijken en vragen stellen.
Ja.
Oké, dan gaan we dat eventjes...
Ik ben best wel benieuwd.
Ja, ga je vragen.
Ik wil even vertellen over dat je dus in de gemeenschap bent opgenomen in de Candomblé.
Ja.
En je bent ook in Suriname geweest. Ik heb alleen filmpjes gezien, maar heb jij overeenkomsten, ben je die tegengekomen? Herkende je bepaalde dingen van, hey, ik heb dat in Suriname gezien of in Brazilië?
Ja, nou, ja, zeker. Ik denk dat het is allebei... natuurlijk vanuit de Afrikaanse diaspora. Allemaal aan het oosten van, echt aan de kust van Zuid-Amerika. Mm-hmm. En in Candomblé gaat het ook heel erg over, over het vereren van voorouders, over... Het is echt allemaal rondom spiritualiteit. Mm-hmm. En dat heb ik ook veel, dat zie ik ook veel binnen het dragen van de koto en Anissa. Niet voor iedereen. Ik denk dat weten jullie beter dan ik. Maar, en ook qua vormen in kostuum. Dus mm-hmm. echte grote rokken. En het is niet dat Anissa is wel heel uniek Surinaams, voor zover ik dat weet. Ook. Ja, ik weet wel in Afrika ook dat er wel gevouwen hoofddoeken zijn, maar dat hebben ze niet zozeer in Candomblé. Daar hebben ze heel veel wit kant.
Maskers ook, hè?
Ja, ook maskers, ja. En daar is eigenlijk kostuum nog, daar gaan ze ook in rituelen verkleden en zo. Daar is nog veel meer, ook hele grote hoofddeksels en ook staffen. En dus ook heel veel meer materialiteit nog dan alleen de jurk. En ook heel veel voor mannen.
Ja, ja.
Dus daar zou nog heel veel inspiratie kunnen.
Okay. Ja, maar mooi.
Ja, maar er is veel overeenkomsten.
Oké, okay,
ja.
Leuk om te horen.
Ja. Ja. Nou, ik ben nog steeds afgestemd op een ander perspectief. En we praten met Ella en Andy Aertuin over de Kotte en de Anissa. Andy, je hebt in het begin kort verteld hoe je met de Anissa, of hoe je met de drag in Aardmiddel komt. Kun je dat wel even of wat meer over vertellen?
Ja. Wat ik daarover ga vertellen is, ik ben in Nederland geboren. Zoals ik heb aangegeven, ik ben in Eindhoven geboren. Dat hoor je niet meer terug. En ik bekijk de koto eigenlijk ook vanuit een beetje westers perspectief. Ik ben niet in Suriname geboren. Dus voor mij was het niet normaal om die kleuren te zien, die verschillende patronen. En zoals aangegeven, ik ben door mijn oma opgevoed en ik zag dat thuis bij mijn oma. En ik was dan nieuwsgierig van, hey, ik zie dan de ene keer zie ik ruitjes, de andere keer zie ik bloemetjes. Wat is de betekenis daarvan? Mm. En je kent het bekende waarom, daarom krijg je dan als antwoord. Dus ik ga verder vragen. En uiteindelijk kom je op een leeftijd waarbij oma ook denkt van, nou, ik ga je nu meer vertellen. En zo werd ik ingeleid. En wat ik ook doe met mijn eigen bedrijf, Sanissa is mijn bedrijf. Ik bekijk de koto meer vanuit westers perspectief. Dus wat zijn de ontwikkelingen die hier in Nederland zijn geweest. Bepaalde stoffen die waren niet in Suriname, die zijn vanuit Europa naar Suriname toe gegaan. Ook vanuit bijvoorbeeld Indonesië en Jeruzalem. Maar ik bekijk het meer vanuit gewoon, hoe zijn wij hier in Nederland? Hoe hebben wij die cultuur behouden? Wat hebben wij eraan toegevoegd? Of wat hebben wij eraan veranderd? Maar ik ben er nog steeds van om wel bij de traditie te blijven. Ik hou van ontwikkeling, ik sta open voor ontwikkeling. Maar ik ben wel van, weet je, er zijn gewoon regels. Je hebt bij de koto, er zijn regels hoe je je koto draagt. Er zijn regels hoe je gedraagt als je een koto aan hebt. En dat geef ik ook mee aan de mensen die ik soms ga kleden. Of de vrouw die ik soms ga kleden. Dus dat is zo'n beetje een notendop. En ik vind het ook belangrijk dat we bezig blijven met die overdracht van die koto. De betekenis, de naamgeving. En naamgeving vind ik een hele belangrijke. Want daar ontstaat nogal discussie over soms. Ik vind wel dat we het met z'n allen op een gegeven moment moeten eens zijn van, hey, dit noemen we zo. En er zijn niet 10 namen voor één ding. Want een spijkerbroek is een spijkerbroek. Je hoort niet een spijker. Je hebt natuurlijk een spijkerrok. Dat ziet er weer anders uit. Maar ik vind naamgeving en wel een van de belangrijkste dingen waar we naartoe moeten werken binnen deze gemeenschap. En dan heb ik het voornamelijk over de Afro-Surinamers. Want wij zijn toch de vrouw binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap die dragen de koto het meest.
Hmm. En bedoel je dan naamgeving voor de verschillende stijlen of voor de Anissa's? Of?
Beide. Okay. Dus de Anissa's, de stofnamen, ja. de koto-stijlen. Want je hebt er echt verschillende. Maar het is, merk ik in de praktijk, dat mijn oma zei dat het dit was, kan. Maar waarom zei oma dat? En wat bedoelde oma dat mee?
Oh, ja.
Weet je, maar binnen ons cultuur is het ook niet gebruikelijk dat je door gaat vragen. Want zoals ik al zei, het is waarom daarom.
Ja.
Dus dan word je ook een beetje geblokt. Maar ik ben brutaal, dus ik vraag gewoon door.
Ja.
Ja. Ja.
Ik was wel benieuwd naar, want je hebt het over de kutte in, dat je kijkt vanuit een westers perspectief.
Mm-hmm.
Je bent hier geboren, getogen, je oma heeft je grootgebracht en je hebt ook van haar geleerd.
Ja.
Maar waarin verschilt het westers perspectief met dat van het Surinaams, als je het zo mag formuleren? Is er daar een verschil in het perspectief?
Ja.
Wat is van jou anders daarin, of juist misschien een meerwaarde?
Ik heb het heel goed beantwoorden. Er is op een gegeven moment kwamen er heel veel Surinamers naar Nederland. En we beschikten niet over alles wat we in Suriname gebruikten om de kotto te kunnen dragen. En wat heeft men dan gedaan? Ze hebben materialen die hier in Nederland beschikbaar waren gebruikt om toch iets te maken wat op de kotto lijkt. Nou, uiteindelijk is het toch de kotto geworden. De traditionele kotto. Ik geef een klein voorbeeld. Op de maandagmarkt verkocht men vroeger van die geborduurde grote tafeldoeken. Dat hebben ze op een gegeven moment gebruikt om kotto's te maken. En dat is dus wat ik bedoel met het westerse wat we zijn gaan toevoegen in de kotto. Want het is officieel niet een stof die wij gebruiken voor de kotto. Maar tegenwoordig, of tenminste, dat is een transitie geweest tussen 1999 was dat.
Mm-hmm.
En andere stoffen zoals bijvoorbeeld een broderie. Kwam je meer in Nederland tegen dan in Suriname. En dat is dan ook wat we hebben toegevoegd aan de kotto. En dat is dan nu ook in Suriname. Nu niet meer zo erg als vroeger. Mm-hmm. Maar dat zijn dan kleine elementen die we telkens maar toevoegen aan de kotto. Mm-hmm. En die dan ook in Suriname. Want ja, je hebt vakantiegangers die daar naartoe gaan om een kotodansie te geven. En men ziet dat en die wordt er nieuwsgierig naar van, goh, dat wil ik ook hebben. Ja. De gillisstof die we bijvoorbeeld van de Afrikaanse gemeenschap ook nu hebben gebruikt om onze anisa's te binden. Dus telkens nemen we kleine dingetjes over en voegen we toe in onze koto.
Toe aan de koto. En zie je daarin ook een zekere wisselwerking in Suriname, ze dat ook overnemen?
Ja. Zeker, okay. Zeker. Er is nu bijvoorbeeld wat heel erg trending is Thailand. Als je naar de anisa kijkt die ik hier voor me heb.
Ja, vertel over de anisa.
Ja. Ik zal het kort even toelichten. Even goed, naar de anisa zijn te winnen. We gaan aan het einde van de uitzending gaan we de vraag introduceren. Dan kunt u inbellen. Maar dit is heel modern. Wat je hier ziet, open beduurwerk en met goud garen bewerkt. Dat had je vroeger niet. Vroeger was het heel strak kaal en randen waren heel recht afgezoomd. Maar nu is men bezig met meer creatie eraan toe te brengen. En hier zit ook heel vaak bloemen terugkomen. Dus dat is hoe de anisa er tegenwoordig uitziet. Of wat we dus ook vanuit Thailand. Want dat is dus die wisselwerking waar u dus naar vroeg. Hè? Dat is dus die wisselwerking die plaatsvindt. Suriname en Thailand. Hoe lang dit gaat blijven weten we niet. Maar het zit er voorlopig wel in.
Oké. En had je een vraag voor Andy? Ten aanzien hiervan,
Ella? Ik zag wel dat je er zitten. Ik ken de anisa's vooral met drie vouwen aan de bovenkant.
Ja.
En ik zie hier vier en daar vijf. Of is dat een bepaalde stijl? Of,
De geheimte van de anisa. Nee hoor. Niet te veel vertellen over mijn werk. Maar ik zal een korte introductie geven. Het hangt van de stof af, hoe groot de stof is.
Oh,
als jij een stof hebt van 19 centimeter, dan ga je minder plooien maken. Heb je een stof van meer dan 100 naar 110, dan ga je meer plooien aan de bovenkant. Zodat je een mooi, of tenminste een iets lager hoedje krijgt.
Ja, oké.
Maar dat heb je goed gezien.
Oké, luisteraars, rond 8:15, dan gaan de lijnen open. Dan mag je bellen, dan mag je vragen stellen zowel aan Andy als aan Ella. Over, of je kunt opmerking maken, plaatsen. Tevens heeft Andy ook twee anisa's meegenomen die dan... Er zou de vraag worden gesteld, als je het antwoord op de vraag weet, dan kunt u Anisa binnen, hè? Ja. Zeg ik het goed? Oké, okay, daarom gaan we zo meteen met elkaar.
Ik zal ook vertellen welke Anissa ze zijn.
Ja.
Je hebt de Feda, de Let Them Talk Anissa, de bekende. Is ook echt de meest gedragen Anissa van het moment. En de Miss de Neef Anissa. Ik zal even kort uitleggen waarom hij Miss de Neef genoemd werd. Deze Anissa heeft ook een ontwikkeling doorstaan. Hij werd, vroeger had hij een andere naam, Tani Masra. En hij wordt ook Opelanchi. Maar Miss de Neef was een weldoenster in Paramaribo. En zij droeg geen koto, zij droeg een deftige jurk met daarop een Anissa. Ze vond wel fijn om een Anissa te noemen en daarom is de Anissa naar haar vernoemd. Het is Miss de Neef, dus Miss van Missie en de neef van de achternaam. Ik benadruk het omdat ik soms de naam hoor en dan denk ik, nee, ik hoor Miss de Neef, Miss de dit, Miss de dat. Het is echt Miss van mevrouw. En dan missen dus Miss de Neef.
Ja.
That's it.
Ja. Oké. Okay. Ja. En je hebt ook nog drie losse ongevouwen hoofddoeken meegenomen.
Ja.
Eentje van, ze zijn er drie verschillende, hè? Zie
ja.
Ik zo?
Ik kan er okay. Heel snel doorheen gaan.
Ja.
Van deze oranje. Dit is de Anissa van de culturele vereniging Abaisa. Is van mijn groottante geweest, Heloise Holband. En waarom ik het belangrijk vond om deze Anissa mee te nemen, is omdat zij een voorbeeld voor mij is geweest met betreft tot het overdragen van cultuur. Ze heeft heel veel betekend voor de Surinaamse Afro-gemeenschap hier in Amsterdam Zuidoost. Dus ik vond het zeer belangrijk om deze Anissa mee te nemen en te tonen.
Ja.
Zij was de oprichter van Abaisa.
Ja, zeer bekende icoon, hè? Ja.
Dus,
weet je dat je tante was?
Ja, en okay. Al de ouderen die daarin hebben gezeten in die groep, daar heb ik ook van geleerd, echt ja. Te veel. Deze Anissa vond ik ook belangrijk om mee te nemen. Dit is de Anissa die tot stand is gekomen, 50 jaar Belmer. Ik heb een maand terug heb ik contact opgenomen met Helen Burleson. Zij heeft hier aan meegewerkt. En zij heeft me verteld hoe deze Anissa tot stand is gekomen. Er zijn verschillende elementen in de Anissa toegevoegd. Bijvoorbeeld de Belmerramp, de markt, wat nog meer. De verschillende kleuren en de flats. Ja?
Ja. Mooi hoor.
En last. Even kijken, hebben we hier een zeer belangrijke 10-jarig bestaan het Koto Museum in Suriname. Je hoort het?
Ja.
En waarom ik deze Anissa heel belangrijk vind, is omdat het Koto Museum de plek is waar je terecht kan om informatie over Koto te halen en over Anissa. En nergens ter wereld heb je zoiets. Ik heb dat niet hier, tenminste in het Tropenmuseum heb je misschien een kleine afdeling. Maar in Suriname heb je echt een huisje waar je naar binnen kan lopen. Zie je de verschillende Anissas, de verschillende koto's, verschillende voorwerpen ook van vroeger. En wordt ook uitgelegd waar het voor gebruikt werd. Ik ben daar vorig jaar geweest voor het eerst. Ik voelde me gelijk thuis. Ja. Ik dacht, maar ik wil hier wonen.
Ja.
En wat ik daar te horen heb gekregen, wat ik heel leuk vond, is bijvoorbeeld dat je vroeger een trouwstoet had. Voordat iemand ging trouwen. En dan had je een koekenstoet. En wat de bedoeling was van die koekenstoet is dat die dames die gingen dan langs dansen met die koeken bij de ex van de bruidegom. Om expres te laten zien van, weet je wat?
Steken.
Ja.
Dat soort dingen gebeurden ook. Ja, dat is waar.
Dus heel leuk vond ik dat. Dus vandaar die drie Anissa's.
Ja, dat is waar. Die Koto en die Anissa hebben heden, dus echt verweven in die Afro-Surinaamse cultuur. En dus, een deel daarvan zien we niet meer, of horen we niet meer. Maar ik ben wel blij dat je die verhalen gehoord hebt.
Dank je.
Dan krijg je ietsje meer achtergrond alleen maar bedracht.
Ja.
En waarvoor die staat op het moment. Hè? Maar ook die geschiedenis erachter. Nou, we gaan even naar muziek luisteren. Zullen we voor Pretty Pima opzetten, of Water, een van beide. En dan als een intermezzo. En dan gaan we het gesprek met elkaar vervolgen. Want onze gasten hebben ook vragen voor elkaar. Die gaan ze aan elkaar stellen. En rond 10 voor, dan gaan we de vraag stellen voor het winnen van Anissa. Ja? Afgesproken. Okay. Alleen maar Fadora Minewanide. Zoals Big Jones het gezang heeft, gaan we terug naar het gesprek met Ella en Andy. En tussen moet ik ook zeggen. En de luisteraar. En je kunt dus nu bellen op het nummer 020-471-4291. 020-471-4291. En voordat ik Andy vraag, zometeen vraag om de winnende vraag te stellen, wil ik even terug naar de betekenis geven van de Koto en de Anissa en de hernieuwde beleving daarvan. Want terecht zeg je, er zijn nieuwe invloeden, ook vanuit hier, vanuit Thailand en andere plaatsen. En er is nu ook een discussie gaande over de dracht. Wie mag zich verhouden dragen? Wie mag die Koto aantrekken? Voor wie is het bedoeld? Mogen alleen maar zwarte mensen het aantrekken? Er is een hele nieuwe discussie erover. Ik ga de discussie niet helemaal opnieuw voeren, maar jullie kennen weer bepaalde ideeën, maar ook over de vraag, komt die uit de slavernijperiode, wie heeft het allemaal bedacht, noem maar op, maar we kunnen wel nu vaststellen dat de Koto en Anissa niet alleen iets is van Suriname, maar door ook ondertussen ook door de cultuur, erfgoed kun je zeggen van Nederland in zijn breedte, en misschien in bijzonder die grote steden, hè? Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, overal waar je veel grote groepen Surinaamse Caribische mensen hebt wonen. En ook hier in Zuidoost zie je de mensen rondlopen op 1 juli, maar ook bij zogenaamde feesten van het met de rondgetaal. 50 jaar, 55 jaar, 60 jaar, enzovoorts. Wat vinden jullie van de discussie rondom de herwaardering, zoals je wil, of de discussie gaat over wie mag zich verhouden tot de Koto, wie mag de Koto aan? Wie mag die vraag stellen? Jij als onderzoeker, en die als onderzoeker, maar ook als
ik weet niet direct een antwoord,
Anissa.
Nou, ik ben van mening dat de Koto door iedereen gedragen mag worden. En waarom? Wat betekent de Koto? Koto betekent rock. En zoals ik al zei, net vertelde, er zijn verschillende elementen aan toegevoegd. En als we teruggaan in de geschiedenis, ik heb de literatuur mogen halen dat, ik ken het jaartal niet precies, maar er was een bepaalde trend, een mode was dus gaande om de rokken op een bepaalde manier te dragen. En die trend heeft ook Suriname toen bereikt, waardoor men die koto op die manier is gaan dragen. Kijk, dat er een kooi eraan is toegevoegd om vrouwen hun lichaam anders eruit te laten zien, dat is een ander verhaal. Maar er is wel een trend heeft zich in Suriname voorgedaan, want je ziet het terug. Hier Spakenburg, de kraplappen, die worden ook gestijfd. En dan denk ik soms, ja, maar hoe kan het dat wel hetzelfde is? Dus weet je, ik ben van mening van, er is een verhaal, heeft zich de ronde gedaan van, het is toegevoegd om mensen lelijk eruit te laten zien. Maar ik denk ook van, kijk, we moeten niet blijven in die slachtofferrol. We moeten ook die kracht uitdragen van, weet je, onze mensen hebben iets moois achtergelaten. En zoals men ziet, we zijn het aan het ontwikkelen. Allerlei soort dingen worden aan de Koto toegevoegd. Bloemetjes, glitters, van alles en nog wat. Dus ik vind van, maak er iets moois van in plaats van in die slachtofferrol te blijven.
Dus er is ook ruimte voor moderniteit.
Ja, zeker.
Voor nieuwe opvattingen of nieuwe vormen.
Ja, maar mensen zeggen dat ook. Weet je, ik kom veel mensen tegen, frequente kotodraagsters. En sommige mensen zeggen, ja, mijn Taiwan-san boensna. Nou, ik heb ze nou iets in elkaar gefrunseld. Weet je, dus mensen dragen sowieso de koto. Maar soms weten mensen niet hoe het gedragen moet worden. Maar ze hebben er wel behoefte aan.
Oké. Nou, u luistert naar Andy en naar Ella. Ella, heb jij soms een vraag hierover? Want ik ben ook benieuwd van, hoe kijk jij als onderzoeker naar de Koto? Want ja, je onderzoekt het. Je onderzoekt ook aan de beleving daarvan.
Ja.
Met welke ogen, om het zo te formuleren, kijk jij
naar... Ik draag zelf geen Koto. Mm-hmm. En de Koto of de Koto-missie is voor mij, ik denk toch voornamelijk een studieobject. Mm. En dat klinkt afstandelijker dan het is. Omdat ik kan eigenlijk een heel veel van wat vrouwen aan mij vertellen. Ik kan een aantal dingen van wat zij vertellen over beleving, kan ik begrijpen, omdat ik dat zelf ook beleef. Zeg maar, ik begrijp hoe het voelt om een rok aan te hebben, of hoe het voelt om met mensen bij elkaar te zijn. Heel veel sociale dingen kan ik begrijpen. En er is natuurlijk ook een heel groot deel wat ik niet kan begrijpen, zoals het verleden en de geschiedenis en het slavernijverleden. Dus dus in dat opzicht zit er een nabijheid in. Want ik ben ontzettend dankbaar iedereen die zijn verhalen vertelt. En ik denk dat ik er wel kan zeggen dat we goede, mooie gesprekken daarover hebben. Ik ben even de vragen kwijt. wat het voor mij. Ja, ja, maar het is ook tegelijkertijd een studieobject. Dus ja. Ik kijk ook een beetje van een afstandje en probeer te linken te leggen en analyse te maken. Maar ik zit wel met mijn gevoel erin ook. Mm-hmm. Ook als wetenschapper gebeurt er bij mij ook veel.
Oké. Okay. Nou, je hebt een vraag, Emdy. Mm-hmm. Een vraag die zo aan Ella wil stellen, ook aan de luisteraars wil stellen.
Ja.
Ik heb hem opgetekend. Even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Ja. En je zegt, de kutte wordt vaak gedragen bij speciale gelegenheden.
Ja.
En je zegt ook van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kutte ook gedragen wordt voor dagelijkse bezigheden? Dus voor als drag voor elke dag, hè?
Ja, precies.
Oké. Dus luisteraar, dat is de vraag. Die M die stelt met andere woorden van, de kutte, die mag zeker gezien worden ook als een drag die je elke dag zou kunnen dragen. En wat kunnen we ervoor doen om dit idee te vergroten? Dat is de vraag. En Ella mag ook erop reageren. En thuis, uw luisteraar, bel naar studio 020-471-4291. En u mag ook erop reageren. Ja.
Ik denk inderdaad, waar jij mee bezig bent in je werk, of wat we nu aan het doen zijn, een gesprek daarover hebben, dat bekendheid en acceptatie en delen van verhalen, dat heel erg helpt om om ruimte te maken, zeg maar, voordat mensen kunnen denken, hey, ik wil dat nu vandaag, dus ik doe het. Dat mm-hmm. is volgens mij, ik kan me voorstellen dat het een drempel is, omdat het zo ingekluisterd zit in rituelen en bepaalde feesten en gelegenheden. Ik hoor ook wel van sommige vrouwen dat ze zeggen, nee hoor, ik draag het gewoon wanneer ik wil.
Mm-hmm.
Niet vaak, maar ik hoor het wel eens inderdaad. Okay. Maar ja, dat lijkt me mooi. Dat er gewoon meer ruimte komt. En ik denk,
ja. Ja, en je vindt gewoon dat elke dag gedragen zo.
Ja, het is ook misschien een stille oproep naar de modeontwerpers. Van maak het zo makkelijk mogelijk. Want ik denk ook dat het een beetje heeft te maken met de manier hoe de kotto gedragen wordt. Weet je, die touwtjes die je moet gaan binden. Het wordt meestal voor je gedragen. Sommige mensen kunnen het zelf. Dat zijn echt de specialisten. Maar in de regel wordt het vaak voor je gedragen. Terwijl misschien moet het makkelijk gemaakt worden dat men het zelf aan kan doen. Van, ik kan gewoon een kot aandoen.
Ja.
Weet je? Dus ik
denk als dat je die moderne rock hebt, volgens mij.
Precies. Precies. Ja. Dus ik denk dat het daar ook een beetje aan ligt. Want ik bedoel, laten we even een voorbeeld nemen van aan die prachtige jurken die de Ghanese dragen, bijvoorbeeld. Kun je ze gewoon zo aandoen. Kun je zo in de winkel kopen. Dus ik denk dat we ook een beetje daar naartoe moeten werken.
Ja. Oké. Nou, dankjewel. Ik kijk met één oog op de klok. We hebben nog 7 minuten te gaan volgens mij. Ook nog 5 minuten hoor ik hier. Ella, had je nog een vraag voor de Andy?
Ja, ik heb een vraag voor Andy.
En wellicht ook voor de luisteraars die het ook wel meekrijgen.
Ja. Ik doe inderdaad natuurlijk onderzoek naar hoe wordt de kotto beleefd. Dus hoe beleeft de drager het dragen van een kotto? En dan gaat het over gevoel en emotie, maar het gaat ook echt over lichamelijk gevoel. We hadden het net al eventjes daarover ook. Hoe is het voor jou als man, als je omgeven bent door kotomissie, door vrouwen die kotto's dragen, en je zit naast ze, je raakt ze aan, misschien knuffel je ze. Hoe is die lichamelijke beleving voor jou?
Ik voel me best wel speciaal, want ik ben omringd door prachtige vrouwen, krachtige vrouwen. En iedere koto heeft een eigen verhaal. Het begint bij de stof, de print. Wat voor soort print heeft iemand aan? Waarom draag je die print? De koto-stijl. Waarom kiest iemand ervoor om bijvoorbeeld een brokoberen op dat moment aan te doen? Waarom kies je ervoor om twee koto's op elkaar aan te doen? Waarom kies je ervoor om drie koto's op elkaar aan te doen? Dus iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar waar het vaak op neerkomt is, dit droeg mijn oma. Ja. Zo droeg mijn oma. En ik denk dat veel mensen dichtbij willen blijven van hun eigen identiteit. En daar is hun oma ook onderdeel van. Ik geef als voorbeeld, als ik soms mensen ga kleden, zeg ik van tevoren van, luister, ik ga je kleden in een koto, maar je kan iets voelen. Dan kijken ze me zo aan van, wat bedoel je precies? Ik zeg, nou, het heeft toch een of andere manier een spirituele connectie. Ik bedoel, al dat gedoe rondom die koto, komt het uit de slavernij? Is het in de slavernij ontstaan? Ja, nee. Maar ook, bijvoorbeeld, was je oma een frequente kotodraagster? Ik weet nooit of je oma even langskomt. Je kan die energie voelen. Oh, is dat echt waar? Ik zeg, ja, nou. En ik heb het vorig jaar toevallig tijdens een bijeenkomst, kreeg ik het te horen van een dame die mee heeft gedaan aan een show. Die kreeg een koto aan van een persoon die eigenlijk al overleden is. En ze zei van, ja, toen ik die koto aan, ik voelde me zo anders. En toen herkende ik het. Toen dacht ik, nou, dit is dus wat er gebeurt. Ja. Maar wat ook mooi is, want dat betekent voor mij eigenlijk dat we nog steeds goed begeleid worden door onze voorouders.
Ja, dus jij beleeft dat, jij aanschouwt dat, zeg maar, al die verschillende vrouwen met hun eigen verhaal. Mm-hmm. En je beleeft dat met hun mee?
Of, ja. Zeker. Ik ben ook zeer dankbaar dat ik dat mag ervaren. En daarom zeg ik het ook vaak van, weet je, ik ben toch onderdeel van de generatie die het nu moet gaan doen. Ja. Dus ik wil het ook goed doen. Ik probeer het ook goed te doen. En ik sta ook altijd open voor feedback. Weet je, ik ben nooit iemand die zegt van, hey, van wat ik weet, dat is de waarheid. Mm-hmm. Weet je, ik vraag altijd van, goh, maar wat is de, hoe kom je aan die informatie? Dus ik wil altijd in gesprek blijven met anderen van, weet je, oh, oké. Okay. Doen jullie het op parasol? Oh, oké, okay, want ik ben van komen wijnen. Wij doen het zo. Ja. Weet je, maar daar is ook heel veel verschil in. De verschillende plantages. Bij ons op de plantage dragen ze op een bepaalde manier. Misschien waar meneer Reizen vandaan komt, dragen ze de kotten weer op een andere manier. Dus dat is ook heel
en
belangrijk.
En zie je dat ook hier terugkomen in Nederland?
Zeker.
Die regionale verschillen?
Ja,
hoe
zeker.
Hoe je de op een bepaalde manier moet dragen?
Ja, zeker. Okay. Zeker. Ik zie, je ziet het terugkomen, maar ik weet niet altijd of mensen zich er bewust van zijn. Dat wat ze dragen. Maar daarvoor ben ik dus degene die vaak de lezingen geef, zodat die informatie overgedragen kan worden.
Ja.
Oké, okay. Nou luisteraars, je kan bellen op het nummer 020-471-4291 voor een vraag voor Anissa. We hebben nog een minuut te gaan, zie ik, van de techniek. Andy, misschien is het het beste dat we deze vraag van je online bij ons kunnen plaatsen, als je dat goed vindt.
Vind ik goed.
Dan kunnen de mensen met de vraag, en het antwoord weten wij natuurlijk, het juiste antwoord, dan kunnen we dan dat zo met elkaar afstemmen. Als je die Anissa wint, dan maken wij wel contact met u. Hoe je die Anissa dan namens MD's krijgt.
Yes.
Via ons. Ik wil u alvast bedanken dat jullie meegedaan hebben. Ja, ik kom eraan met deze uitzending. En Ella heeft nog een korte vraag die ze stellen wil.
Nee, ik
opmerking.
Heb niet een vraag, maar ik heb een opmerking.
Ja.
Omdat ik even wil noemen nog het onderzoek wat ik doe.
Ja.
Dat doe ik samen met Jane Stewart. En zij is een kotomissie. En zonder haar had ik dit niet kunnen doen. En met Michelle Pierre-Golan, fotograaf.
Oké, okay, nou dank u wel. En ik moet de luisteraar zeggen, luisteraar, ik moet afscheid van jullie nemen. Maar voordat ik het laatste woord zeg, je kunt online gaan naar onze website Imagine.ic. En daar bekijken twee tentoonstellingen van ons. De Kust Reset. En van religieuze huizen, in verband met de corona, zijn we gesloten zoals je weet. Maar je kunt dan online de tentoonstellingen bekijken. En binnenkort komen we uit met een luisterkaart waarop je kunt reageren. We willen graag met u in gesprek blijven. U kunt de kaart uitknippen en dan eens terugsturen. Hij is al gefrankeerd, dus die krijgt u binnenkort van ons in de bus. Tot de volgende keer. 1 februari is de volgende uitzending. En dan praten we met twee andere interessante gasten. Ella, hartelijk dank voor je komst. Ook Andy, voor jullie medewerking.
Dank je wel.
Ja.
I'm not much of a talker. Baby, you.
Can I drink from your water? Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam, gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Belmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.